een leeg glas en een kan. Ik dacht, zal ik het meenemen van huis? Ik heb het hier wel eens laten zien. Volgende week is er een doopdienst, dan gebeurt er dit. Ja? Dat klopt, hè? Weet je wat er dan eigenlijk gebeurt? Je wordt in Jezus geplaatst. Ja, in alles wie hij is, wat hij voor je heeft gedaan. Je zonden zijn je vergeven, daar is hij voor aan het kruis gegaan. En die heeft hij achtergelaten in het watergraf. En jij komt in Jezus. Maar Jezus komt ook in jou. Moet je goed kijken. Ik zal even wachten tot iedereen zit. En dan moet je goed kijken. Kijk, jij bent in Jezus, maar Jezus is ook met zijn geest in jou. Zie je dat? Ja? Herinner je je dat? Ik heb het daar wel eens over gehad, hè? Maar het is leuk om dat nog even te laten zien, omdat ik daar ook mee wil beginnen als we het hebben over de Heilige Geest. Laat de eerste sheet maar zien. De Heilige Geest in mij. Zie je dat? Hij is in dat glas gekomen. Jij kwam in Jezus, maar de Heilige Geest kwam ook in jou. Het kan niet voller. Het kan niet meer zijn dan dat. Jezus is in jou met zijn geest en jij bent als persoon in Jezus. Oké? Het is goed om dat vast te houden, want de hele Bijbel werkt er eigenlijk naartoe. En het Nieuwe Testament, het grote thema is eigenlijk jij in hem en hij in jou. Als je het wil samenvatten, is dat eigenlijk wat Jezus gedaan heeft en waar hij je bewust van wil maken, zodat je daarin leeft. In de volheid van Jezus om je heen. Dat je deel bent van hem, dat je op hem mag lijken. Dat God je ziet in Jezus, zodat hij je niet ziet in je zonde, maar dat hij je voluit lief kan hebben, zonder terughoudendheid. En dat je zelfs een plek hebt in de hemel, want je bent in Jezus en daar is Jezus. En dat terwijl je op aarde rondloopt, dat je rondloopt vol van hem, vol van zijn geest. En dat laten we gelijk maar gewoon bekijken. Wie is de Heilige Geest? In Johannes 1 vers 32 en 33. Het leuke is, ik wist niet dat jullie een doopdienst hadden, maar dit gaat dus over de doop van Jezus. En er zijn mensen die vragen zich af, waarom moest Jezus gedoopt worden? Want de doop is eigenlijk dat je ondergaat in het watergraf. Dat je eigenlijk sterft aan je zonde. Dat je zegt, nu heeft de zonde niks meer te zeggen over mij. Ja? Want Jezus heeft de zonde op zich genomen. Hij heeft de zonde weggenomen uit mijn leven. En als ik zondig, is er vergeving. En wil God ons daaruit optillen, zoals hij ons uit het water optilt, om dat leven te leven dat hij ons gunt. Ja? Maar Jezus werd zelf ook gedoopt. Die kwam uit Galilea, die ging naar de Jordaan toe, waar Johannes aan het dopen was, zijn eigen neef. En dan ziet Johannes hem naar hem toe komen en dan staat er in Johannes 1 vers 32 en dat zegt Johannes, hij getuigt dat, staat er, ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en die geest van God bleef op Jezus rusten. Johannes heeft iets gezien, Jezus werd gedoopt en toen heeft hij gezien dat er een duif was. De geest als een duif die op Jezus bleef rusten toen hij uit het water omhoog kwam. En dat fascineerde hem. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik ga er straks wat meer over zeggen. Want het is heel wonderlijk. Het is heel bijzonder. Dit is nog nooit gezien. En dan staat er, en dat zegt hij, nog wist ik niet wie hij was. Maar hij die mij gezonden heeft, God zelf, om met water te dopen, zegt Johannes, die zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die zelf doopt met de geest. Johannes doopte met water, dat was een doop van bekering. Niet de doop die wij kennen, het was een andere doop. Je moest je zonde belijden en allemaal dingen doen om bij God te horen. Je moest je reinigen, want dat schreef de wet voor. Jezus zegt, je laat je dopen en dan ben je in mij. Dan is het klaar, dan is het goed. Hoef je niet meer te werken om iets te verdienen om Gods gunst te krijgen. Want je bent in mij en ik ben de begunstigde. God houdt van mij, daarom houdt hij ook van jou. Zoveel als God van mij houdt, zegt Jezus, houdt hij ook van jou. Ja. En daarom word je gedoopt om je eraan te herinneren, je zonden zijn je vergeven. Ja. Waarom moest Jezus dan gedoopt worden? Omdat hij zelf die zonde op zich nam. Omdat hij gekruisigd werd. Het was eigenlijk om te laten zien dat Jezus zijn leven zou geven. Zoals jij je leven geeft als je gedoopt wordt aan Jezus, zo geeft Jezus zijn leven aan God. En zegt hij, ik ben er helemaal voor u. Hij neemt de zonde op zich. Hij heeft tegen Johannes gezegd, ik moet dit doen om alle gerechtigheid te vervullen. En alle gerechtigheid is dat al onze zonden vergeven zijn. God heeft ons recht gedaan. Geweldig, hè? Dat heeft Jezus gedaan aan het kruis. En toen hij in dat water graf ging, was dat een vooruitblik. Maar er was nog iets wat gebeurde. En dat is wat Johannes ziet. Kijk, die doop, daar had hij wel routine in. Hè? Dat ging gewoon al die mensen na elkaar kopie onder. Maar dan ziet hij dat als Jezus gedoopt wordt, die staat op. En we lezen dat bijvoorbeeld in Marcus, dat de hemel open scheurt. Ja? En dat God spreekt. Hoe wist nou Johannes de doper dat die Heilige Geest op Jezus kwam? Omdat God had gesproken. Dat lees je in Marcus en in Matthäus en in Lucas. En als die hemel open scheurt, dat zijn woorden van Marcus, dan spreekt God. En wat zegt hij dan? Tegen Jezus. Jezus heeft de gerechtigheid van God vervuld. Hij doet dat symbolisch door in het water te gaan. Later zal hij aan het kruis gaan. En God is daar zo blij mee dat hij het uitroept. Dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik een welbehagen. Je zou kunnen zeggen, in hem heb ik zoveel plezier. Want dit is mijn geliefde zoon. En met dat God dat zegt, jij bent mijn geliefde zoon, komt Gods geest op Jezus en die blijft op hem rusten. En dat is dan in de gedaante van een duif. En dat is wonderlijk. Want die duif die kennen we uit het verhaal, uit de geschiedenis van de zondvloed. Weet je nog? Noach, die zag eigenlijk het oordeel van God over de aarde. Dat was dat water. Ja, water is een beeld van oordeel. God veroordeelt de zonde. Daarom gaan wij kopie onder. Hè, om de zonde achter ons te laten. Het oordeel achter ons te laten. Want we staan er ook uit op. Ja. Fijn hè, die mensen die hier zijn, die gedoopt worden. Dat ze dit nu even horen. Zo van, oh, dat is eigenlijk wat er met mij gebeurt. En dat is wat met jullie gebeurd is toen jullie gedoopt werden. En nog gaat gebeuren, als je nog gedoopt gaat worden. Misschien wel volgende week na deze preek. Dat kan zomaar, hè? Ja, het is vrijwillig, je kan je zo opgeven. Ja. Maar Jezus gaat dus kopie onder. En wat Noach ziet, dat is dat God het oordeel over de zonde voltrekt. En dan laat hij een duif uit. En die duif, die gaat weer terug. Die komt weer terug bij hem. Die heeft eigenlijk geen rust gevonden voor zijn pootje, staat er in het Oude Testament. Die kan niet ergens landen, want er is water. En hij kan niet, zoals een meeuw, een beetje zo rond, of een aalscholver, of weet ik wat je allemaal niet hebt, een eend. Hij kan niet zwemmen, dus hij komt weer terug. Het oordeel is daar nog. En een tweede keer komt hij weer terug. Want er is nog steeds oordeel. En de derde keer komt hij terug met een takje en dan blijft hij daarna waar hij moet zijn, op een aarde in een leven waar geen oordeel meer is. Het is droog gevallen. Nou, wat ziet dan Johannes? Die ziet de Heilige Geest als een duif op Jezus neerdalen. Jezus heeft het oordeel weggenomen. Als je eenmaal gedoopt bent, hoef je niet nog een tweede keer gedoopt te worden. Het oordeel is weggenomen. En wat blijft er dan over als het oordeel is weggenomen? Gods geest die in jouw leven kan zijn, zonder dat hij zich nog iets hoeft aan te trekken van de zonde. En daarom zien we dat er staat tot twee keer toe, ik heb het onderstreept, hij bleef op Jezus rusten. Dat is het kernwoord in dit gedeelte. Als jij in Jezus bent, en dat ben je als je je laat dopen, als je gelooft in Jezus, als je gelooft dat je zonden vergeven zijn, dan rust de Heilige Geest op je. En die zal dan niet meer van je wijken. Die blijft. Waarom? Niet omdat jij zo geweldig presteert, of omdat jij je altijd bewust bent van ik ben in Jezus, maar omdat God zegt, ik heb je in Jezus geplaatst, je bent gedoopt, Dat is het bewijs dat het zo is. Ook als je niet gedoopt bent, kun je in Jezus zijn. Maar het is fijn dat God zegt, ik geef je een heel lichamelijk bewijs. Je kan het nog voelen, je wordt er nat van. Je hebt een punt in de tijd waarop je kan zeggen, toen ben je gedoopt. Ik was 13 in het zwembad Ozebi in Utrecht, waar ik gedoopt werd door Riemer de Graaf. Dat was mijn voorganger. Ja? En nog steeds kan ik zeggen, ik ben in Jezus. En zelfs al zou ik er niet meer aan denken, dan denkt God er wel aan. Die denkt daar wel aan. En wat doet hij dan nog meer? De consequentie, de wetmatigheid bijna zou je kunnen zeggen, van het feit dat Jezus mijn zonde heeft vergeven en weggenomen, zoals hij dat deed aan het kruis, zoals hij dat voordeed in die doop. De consequentie is wat we zien in het leven van Jezus zelf, die geboren was uit de geest, die eigenlijk altijd de geest al in zich had. Ja, want er was niets wat God weerhield om zijn geest te geven aan Jezus. Maar op dat moment is er een zichtbaar bewijs dat Gods geest rust op Jezus. En zo rust hij ook op mij. Die duif is mijn maatje. En dat is grappig, want ik ben een vink. Ja? Nou, dat is belangrijk om te weten. De geest van God, wie is de Heilige Geest? De geest van God, is Jezus in mij. Want die drie zijn één. Er zijn wel eens mensen die hebben moeite met de drie-eenheid. Nou, zo moeilijk is het niet, want je hebt het gewoon ook in de natuur, een drie-eenheid. H2O. Water, dat kan water zijn, dan is het vloeibaar. Ja? Het kan waterdamp zijn, dan is het een gas. En het kan ijs zijn, dan is het een vaste vorm. Is het dan nog steeds H2O? Ja. Hoe verschijnt het aan ons? In verschillende gedaantes, in verschillende vormen. Zo kan God de Vader zijn, hij kan de Geest zijn, hij kan de Zoon zijn. Oké? Ik wil daar niet te veel over zeggen, daar is een andere preek voor. Maar dit is belangrijk, dat je weet, het is Jezus in mij, het is God de Vader in mij, het is zijn Geest die in mij woont en rust. De geest vindt geen rust in je leven door wat jij doet, maar door wat Jezus gedaan heeft. En hij zal uit je leven niet wijken. Nou, dit is een belangrijk gegeven, want je hoort vaak preken en we zingen het zelfs soms. Och, wilt u toch alstublieft komen met uw geest? Ja? Of wij wachten op de geest, wij wachten op u. Weet je, dat is Oude Testament taal. David, die zong in Psalm 51, ach, neem uw geest niet van mij. Ja, en wij zingen het in een liedje, maar we zouden het niet moeten zingen. Waarom niet? Omdat de geest in ons woont en in ons blijft. Wat is het verschil? De geest kon zich niet blijvend verbinden aan mensen toen Jezus nog niet gekomen was om de zonde van ons weg te nemen. Ja, dat is het verschil. Dus in het Oude Testament werd sporadisch iemand aangeraakt door de geest. En vaak was dat heel tijdelijk en dan verdween die weer. En David is daar bang voor. Dat was een man vol van de geest. Want die wist dat ze zonde vergeven waren. Maar soms twijfelde die eraan. En dan ging die een liedje maken. Ach, neem uw geest niet van mij. Maar in het Nieuwe Testament kom je dat lied nergens tegen. Wel andere dingen. In het Oude Testament, en dat is het volgende tekst die ik lees, Jesaja 59 vers 21, gaat het over een nieuw verbond. Jesaja 59. Als je dat leest, dan zegt God, ik breng op eigen kracht redding. Het gaat over Jezus, die redding brengt. Redding uit de zonde. En dan staat er in de laatste verse, dit verbond sluit ik met hen. Het gaat over Israël en Juda, ja, die twee koninkrijken. Dit verbond sluit ik met hen. God sluit een nieuw verbond. Het oude verbond was afhankelijk van mensen. Jij zou, jij moest, gij zult. Het nieuwe verbond is het verbond van God die zegt, ik zal. Daar is waar de profeten over spreken. En dan staat er, mijn geest die op jou rust. Gaat over Israël, gaat over Juda, gaat over het volk van God. De geest die op jou rust in het nieuwe verbond. Heb je het weer, hè? De geest rust, voelt zich thuis bij je. En de woorden die ik in je mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken. Ja? De geest blijft, hij wijkt niet meer. nog uit de mond van je kinderen, nog uit de mond van je kindskinderen, van nu aan tot in eeuwigheid, zegt de Heer. En het gaat ook over ons. Want deze profetie is vervuld in Jeruzalem, toen Jezus gestorven was, toen hij eigenlijk in de hemel beklonk wat moest beklinken, hè? De zekerheid dat onze zonden vergeven zijn, dat heeft hij bereikt door naar de hemel te gaan en daar zijn bloed naar mee te nemen. En in de hemel is dat bloed bewijs dat op aarde onze zonden vergeven zijn aan het kruis, toen. En vanaf dat moment kon de Heilige Geest vrij spel krijgen. En hij begint met Juda en Israël op de Pinksterdag. Want die mensen waren toen daar samen bijeen. En dan breidt het zich uit naar de volken, want ook daar spreken de profeten over. En dan zegt hij, die geest, die zal niet van je wijken. Vind je dat niet geweldig? Want dat betekent dat er iets in jou is wat altijd zijn werk wil doen. En wat hier staat is, het gebeurt door je mond. Het gaat door je mond. Die geest die op jou rust, die geest die niet meer verbonden is met de zonde, maar met Jezus. En jij bent in Jezus, weet je nog, daar. Die is in jou en er komt iets tevoorschijn. Er gaat iets gebeuren. Je gaat anders praten. Ja. Er is iets wat zo praat, dat het zo verbonden is met God, dat het de taal is vanuit Gods hart. Ik ga er straks wat meer over zeggen. Maar eerst nog dit, want er zijn nog steeds mensen die denken, kan dat wel, dat de geest altijd bij mij blijft? Kan dat wel? Is die toch niet afhankelijk van wat ik wel en niet goed of fout doe? Moet ik toch niet eerst van alles doen, zodat ik weer een beetje merk dat de geest in mij is? Nou weet je, het is niet afhankelijk van merken. Het is afhankelijk van geloven. Geloof je dat je zonden vergeven zijn? Dan mag je geloven dat de geest in jou woont en in jou blijft. En dat is wat Jezus zegt in Johannes 14, vers 16. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. Waarom twijfelen we aan het woord van Jezus? Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen. Nee, want daar zitten zonden tussen. Die hebben niet Jezus. Want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Nee, je moet eerst Jezus zien en Jezus kennen. En dat maak je duidelijk door gedoopt te worden. En dan zal de geest bij je blijven. Ja. Altijd. Jullie kennen hem wel. Want hij woont in jullie en zal komen en gaan. Hij zal in je blijven. Is dat niet geweldig? Ja. En Jezus noemt deze geest de pleitbezorger. In de andere vertaling staat de trooster. En de trooster, de pleitbezorger, is eigenlijk de advocaat. De parakleet. Wat zegt hij? Die zegt, jij bent in Jezus. Als het moeilijk gaat, als je fouten maakt, no problem. Want ik ben in je en ik heb iets te zeggen over je. Ik ga iets over je zeggen wat zo bijzonder is, dat we even een tweede stapje moeten maken. Laat eens even zien. Wie is de Heilige Geest, hebben we gezegd? Hij is de Geest van God. Hij is de Geest van Jezus. Hij is de Geest die in mij blijft. Hij is de pleitbezorger. Hij spreekt de waarheid als advocaat. Wat doet hij dan? Wat zegt hij dan? Waar heeft hij het dan over? Wat doet de Heilige Geest? Okay? Nou, het eerste en misschien wel het belangrijkste wat hij doet, dat is dat hij je verzekert. Hij maakt iets zeker. En dan lezen we Romeinen 8, vers 9. U wordt beheerst door de geest. En soms denk je misschien, nou, ik merk daar niks van dat ik beheerst word door de geest. Nee, maar hij woont in je en hij wil in invloed toenemen in je leven. En daar kun je zelf wat aan doen door mee te werken, door open te staan. Door te ontdekken, wat doet hij dan door mij heen? Waarin ga ik meer op Jezus lijken? Je wordt beheerst door de geest, want de geest van God woont in u. Weer, hè? Niet, hij wil in u komen wonen. Je moet nog een gebed bidden of nog een mooi liedje zingen of nog iets doen waardoor hij kan komen. Nee, hij woont in u. Dat is gewoon nu een feit. En u hebt de geest niet ontvangen om als slaven in angst te leven. Oh, woont hij wel in mij? Wat moet ik nog doen? Dat is een angsthaas. Dat is niet die duif die rust, weet je wel. En dan gaat het verder, dan zegt hij, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Ja? De geest werkt uit dat je overtuigd wordt van het feit dat Jezus je zonde vergeven heeft. En dat je daardoor Gods kind mag zijn. Er is een moment geweest dat je Gods kind werd. Daar heeft de Heilige Geest in meegewerkt. En hij werkt nog steeds. Want door hem roepen wij God aan met Abba, Vader. Ja. Wij weten door de geest dat we een kind van God zijn. Door de geest zeggen we Papa, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. De geest van de waarheid, weet je wat de waarheid is? Er is een heleboel discussie over waarheid in deze tijd. Hè? Fake news en al dat soort dingen. Er is eigenlijk maar één waarheid belangrijk in ons leven, waar we echt van overtuigd moeten zijn. Namelijk dat je Gods kind bent. Ja? Dat is belangrijk, want dan ga je je daarnaar gedragen. Dan weet je dat je eeuwig leven hebt. Dan heb je de moed om stand te houden in een wereld die zo ontzettend inbeukt op al onze zekerheden. Ja? Dit is onze zekerheid, dat is onze verzekering. Wij zijn kinderen van God. Wij zeggen Abba, zoals de kinderen in Israël dat zeggen. Want het is een Aramees, een Hebreeuws woordje wat overgebleven is in onze Bijbel. Leuk is dat, hè? Het zijn niet zoveel woorden. Amen is zo'n woord. Een van de namen van Jezus. En Abba, Papa, Papa. We zeggen Papa tegen de Vader. We zijn een kind van hem. Hoe weten we dat? Omdat de geest in ons woont, die in ons blijft wonen, die op ons rust, die ons zekerheid geeft. Je bent een kind van God. Weet je waarom dat belangrijk is om dat heel goed te begrijpen? Omdat dat het eerste is wat wordt aangevallen. Weet je wat ik gezegd heb? Dat de hemel opengescheurd werd en dat uit de hemel klonk, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. Jezus, staat er, werd door de geest daarna naar de woestijn geleid. Met deze woorden in zijn hoofd, in zijn hart, in zijn gedachten. Hij werd door de geest naar de woestijn geleid. Waarom door de geest? Omdat de geest zei, we gaan samen gaan we dit hard maken. We gaan samen verzekeren dat jij een geliefd kind van God bent. En het eerste wat Satan doet in het leven van Jezus, en wat hij ook wil doen in ons leven, in de woestijn, als we het moeilijk hebben, als we onszelf teleurstellen, als we ons tegenvallen, of als de omgeving ons onder druk zet. Het eerste wat Satan doet, is de vraag stellen, ben jij de zoon van God? Als jij de zoon van God bent, ja, in die woestijn, hè? Is dat wat Jezus hoort van Satan. Als jij de zoon van God bent. Hij brengt je aan het twijfelen over het feit of je wel een kind van God bent, of die geest wel in je woont, of die geest wel in je wil blijven. En met dat hij die twijfel aanbrengt, ga je wankelen. En sta je niet meer in die identiteit die God je gunt. In die kracht van de geest. Weet je wat Satan nog meer doet? Ik weet niet of je het gehoord hebt. God zei, dit is mijn geliefde zoon. Weet je wat Satan doet? Het eerste wat hij doet is het woordje geliefd eruit halen. Als jij Gods zoon bent. Gods zoon kan die nog wel over zijn lippen krijgen. Maar geliefd, zodra dat uit je leven gehaald wordt, ik ben niet geliefd, zak je als een plumpudding in elkaar. Terwijl de volheid van de geest gekenmerkt wordt door het feit dat je straalt van het besef dat je geliefd bent. Jij bent geliefd. Wie maakt dat aan jou bekend? Iets in jou. Luister daarnaar. Luister niet naar die stemmen van buitenaf die zeggen, ben je wel zo geliefd? Nee, laat toe wat Gods geest wil zeggen. Jij bent een kind van Abba. En Abba is de vader die houdt van zijn kinderen. Ja? Daarom verzekert de geest je dat je een kind van God bent. Hè? Dat is het eerste. We gaan 5 dingetjes bekijken. Het tweede is, hij maakt je geschikt. Hij maakt je geschikt, namelijk om dat te doen wat een kind van God zou doen. Hè? 2 Korinthe 3, vers 6. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Weet je wel, er was een oud verbond dat zei, jij moet het allemaal doen. En nu zegt de geest, ik ga het door je heen doen. Ja. Je bent geschikt om te doen wat een kind van God zou moeten doen. Namelijk van andere mensen houden. Waarom? Omdat Jezus ook de zonde van die andere mensen heeft vergeven. Ja. Dat maakt de weg vrij om te doen wat God graag wil. Wat Gods geest wil doen. Hè. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Ja. Hij maakt je geschikt. Derde punt. Hij geeft je kracht. Hij geeft je kracht. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Hé, daar heb je weer die woorden. Ja. De kracht om een getuige te zijn is de kracht die het besef in je aanwakkert dat je geliefd bent. Dat is de kracht van de geest. Dat is niet iets van, ik moet iets ervaren zozeer, maar veel meer van, ik weet het. Het is mij gezegd en ik geloof het. En ik rust daarin, zodat die duif ook die rust ervaart. Van het zekere weten. Hij heeft mij verzekerd en dat geeft mij kracht. Ik ben zo geliefd. Ik ben zo geliefd. Niets kan mij scheiden van die liefde, zegt Paulus. En daar sta je erin. Ja, en dat stroomt over. Dat komt over bij andere mensen. Daar gaan ze van denken van, hé, die is wel erg zeker. Zonder dat hij trots is. Zeker van zichzelf, zonder dat hij misschien een geweldige opleiding of een heleboel diploma's of allerlei, weet ik wat, promoties heeft gehad. Er zit iets in hem wat zegt, ik ben geliefd. En wat eruit komt, zodat hij ook in alle rust van andere mensen kan houden. Ja, dat is die kracht, hè? De kracht van de geest komt over je. En soms kan dat heel overweldigend zijn. Soms is dat zo overweldigend dat je ervan gaat huilen, dat je ervan gaat lachen. Maar in ieder geval dat je er ook over gaat spreken, dat het eruit barst. Dat er nieuwe woorden op je lippen komen. Je komt vanzelf terecht bij wat er dan met je woorden gebeurt. Daar ga ik straks mee eindigen. Maar eerst punt 4. Hij geeft je gaven en vruchten. Ja. Als je getuigt, is dat omdat hij iets in je gelegd heeft wat eruit wil komen. En voor iedereen is dat verschillend. Hè? Je kan creatief bezig zijn, je kan zorgend bezig zijn, je kan leiding geven, je kan op zoveel manieren kun je iets betekenen voor anderen, waar anderen van gaan proeven. Hé, er is iets bijzonders, dat heet vrucht. De een heeft een banaan als vrucht en de andere een sinaasappel en de andere een mandarijn en de andere een peer. Maar het is allemaal lekker, waar anderen van kunnen genieten. Gaven en vruchten. Geeft de Heilige Geest. Die zaad al in je, want zo ben jij, maar hij vormt ze zo dat ze beschikbaar komen. Hij maakt je geschikt voor het nieuwe verbond. Hij zorgt dat het beschikbaar komt voor anderen, zodat het zichtbaar is dat je weet hoe geliefd je bent voor anderen. Gaven en vrucht. En een van de meest bijzondere dingen eigenlijk van die gaven, dat is, je kunt ze lezen, er zijn rijtjes in Romeinen 12, in 1 Korinthe 12. En als je verder gaat zoeken in de Bijbel, zijn er nog veel meer gaven, wist je dat? Mensen blijven vaak in die rijtjes hangen, maar God is zo groot, hè, dat die kun je altijd weer uitbreiden met nog meer gaven. Vind je in de Bijbel en vind je ook gewoon om je heen. Gaven van God zijn zo rijk. En er zit zoveel in je wat je dacht dat je niet in je had. Wat eruit kan komen. En God vormt dat. Hè? En dat is dan de vrucht van de geest. In Galaten 5 gaat het er dan om. Hoeveel? 7 of 9 of weet ik wat. Hè? Maar dat kun je ook uitbreiden. Want God is zo groot. Maar je bent om te genieten. Daar gaat het over. En weet je, al die gaven, als je daar goed naar kijkt, zijn dat dingen die je uitdeelt. Die je uitdeelt. Maar als je in de zorg werkt, kun je soms heel moe worden. Of niet? Dan ben je aan het uitdelen of in het onderwijs of op andere manieren. En kun je soms heel moe worden. En als de geest er in je is en die geeft je kracht, dan kun je heel veel uitdelen. Maar zelfs dan kun je moe worden. Er zijn verhalen in de Bijbel dat sommige mensen heel erg moe werden. Zelfs Jezus werd moe. Die sliep in een boot. Of niet? Ja. Die had het ook nodig om even een middagdutje te doen en het stormde. Maar hij had geen last van angst voor oordeel. Hij kende de geschiedenis van Noach zo goed. En hij had die duiven lang op zich zien neerdalen, dat hij kon slapen in de storm. Maar er was een groot geheim wat wij moeten weten. Al die gaven zijn bedoeld voor de ander, maar God slaat ons niet over. Wat wij nodig hebben, is één gave die ons opbouwt. En één is genoeg. En dat is dat speciale spreken vanuit de geest. Dat is punt 5. Punt 5. Hij bouwt je op. De geest die in je woont, is er om het karakter en de kracht van Jezus te laten zien in onze omgeving. Ja? En om trouw te zijn aan het feit dat we een kind van God zijn. En om daarmee ook steeds meer de zegen van God te ervaren die we doorgeven aan anderen. Maar God zegt, ik sla jou niet over. Ik geef jou één gave, die is voor jezelf. En dat bouwt je op. En dat is wat Paulus zegt hier in 1 Korinthe 14. Hè, want dan heb je 12 gehad over die gaven. 1 Korinthe 12. Je hebt 13 gehad dat het allemaal over de liefde gaat, weet je wel. Maar dan zegt hij, wacht eventjes. We zijn in de gemeente. Er is orde in de gemeente. Er is één gave voor jezelf. En dan zegt hij, iemand die in een klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Oké, okay? Hij zegt, spreekt niet alleen tot mensen, maar alleen tot God. En in deze context zou je haast denken, hij breekt het een beetje af. Dat spreken in klanktaal, of sommige mensen zeggen spreken in tongen. Ja, die woorden, ik ga er maar niet op in. Elke taal is toch een klanktaal, en spreken in tongen. Dat kan ook zijn met een gespleten tong, weet je, allemaal dat soort dingen. We weten eigenlijk niet hoe we dat moeten zeggen, hoe je dat het beste kan vertalen. Maar klanktaal spreek je tot God. En hij zegt, dat doe je alleen tot God. En daarmee zou je haast kunnen zeggen, nou, het is niet zo belangrijk. Nee, want hij gaat verder. Hij zegt, kijk, als je dan in die klanktaal spreekt, in vers 2, niemand kan hem verstaan, want hij spreekt door toedoen van de geest geheimtaal. Je spreekt tot God en het is geheimtaal. Letterlijk staat er, het zijn geheimenissen, het zijn mysteries. En als je kijkt wat een mysterie is, dat is iets wat verborgen was, maar wat geopenbaard wordt. Ja? In de Bijbel is Jezus een mysterie. Hij wordt geopenbaard. In de Bijbel is Gods plan met Israël een mysterie. Dat wordt zo genoemd. Hè? En het wordt geopenbaard. Klanktaal is een mysterie. Maar het gaat open. Wat God aan geheimen heeft, wordt in klanktaal iets wat je je toe-eigent. Je gaat er met God over spreken. En je weet niet wat je zegt, maar er gaat iets open. En wat gaat er open? Wat komt beschikbaar? Dat is de kracht van Gods geest. De bevestiging dat jij een kind van God bent. De blijdschap die je opbouwt. De zekerheid die je kracht geeft. In het spreken in tongen beoefen je dat. God heeft gezegd, ik geef je één ding voor jezelf. Iets wat jezelf opbouwt. Ja? En dat staat in 1 Korinthe 14 vers 4. Wat iemand in klanktaal zegt, is alleen opbouwend voor hemzelf. Nou, dat woordje alleen, hè, dat klinkt een beetje weer zo van, nou ja, hè, alleen maar. Nee, dat bedoelt Paulus niet. Hè. Hij zegt, wat je nodig hebt, is dat je opgebouwd wordt. Ja. En waarom zegt hij alleen voor zichzelf, alleen tot God? Omdat er in die kerk iets wonderlijks was gebeurd, in Korinthe. Iedereen sprak in tongen. En ze deden dat allemaal hardop en luid. En niemand kon begrijpen wat er gezegd werd. Want het is een taal tussen God en jou. Ja. En daarom dachten mensen, nou ja, wat heb ik hier eigenlijk aan? En dan zegt Paulus, als je dat doet, dan kun je beter profeteren. Want dat begrijpen mensen, dat is gewoon in onze eigen taal. Dat is getuigen van Jezus, zegt de Openbaring. Profeteren is altijd Jezus laten zien. Dat is gemakkelijk, hè? Mensen hebben wel eens moeite met, is dit nou een profetie van iemand zelf of van God? Nou, als het over Jezus gaat, of lijkt op wie Jezus is, kun je het rustig aannemen. Maar als het daar buitenom gaat, als er bijvoorbeeld oordeel in zit, moet je het gewoon weglaten. Want Jezus oordeelt niet, er is in Jezus geen veroordeling. Profetie, Openbaring 19, is het getuigenis van Jezus. Ja, zo simpel is dat, hè? Hij die spreekt namens God is een profeet. Wat wil God zeggen? Jezus. Maar als je dan in een klanktaal spreekt, niemand snapt dat. Dus zegt Paulus, dat je spreekt alleen maar tegen God. En je bouwt alleen maar jezelf op. Dat moet je niet zo in het openbaar met iedereen erbij doen, want dan snapt niemand het meer. Dan lopen ze weg. Dan denken ze, wat een rare mensen, wat zeggen ze allemaal, ik kan het niet verstaan. Ja. Maar wat hij ook zegt, dat is, ik wilde wel dat jullie allemaal in tongen spraken. Dat jullie allemaal in die klanktaal spraken, allemaal die geheimenissen spraken. Iedereen heeft het nodig, want iedereen heeft opbouw nodig. Is er iemand hier die zegt, ik hoef niet opgebouwd te worden in mijn geloof? Dan zegt Paulus, als je het wel wil, dan heb je hier de gave die je nodig hebt om opgebouwd te worden. Dat is namelijk het spreken in klanktaal. En opbouwen, dat is wel heel leuk, is gewoon hetzelfde woord wat Jezus gebruikt als hij het heeft over wie bouwt een huis op de rots. Opbouw. Opbouw. Ja. Bouw je huis op de rots. Wil je je levenshuis stevig bouwen, spreek dan veel in klanktaal. Ja. Ja. Waarom hebben we dat zo laten liggen? Waarom hebben we dat zo laten liggen? Waarom doen we daar niet meer mee? Want het is tot opbouw. Hè? 1 Korinthe 14 vers 15. Dus wat moet ik doen? Zegt Paulus. En ik heb er een heel klein veranderingetje in gemaakt. Ik zal het je vertellen zo, maar ik zal het eerst lezen. Ik moet bidden met mijn verstand, maar ook met mijn geest. Dan heeft hij het over die klanktaal. Die woorden die je zelf niet begrijpt, maar die in de geest contact maken met God en waar God in werkt om die geheimenissen door te spreken met je. Ik moet zingen met mijn verstand, maar ook zingen met mijn geest. Ik heb het omgedraaid. Kijk, in die gemeente was het zo dat er zoveel in klanktaal gesproken werd, dat hij zei eigenlijk, ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Snap je? Omdat het een probleem was dat die mensen alleen maar in de geest in het openbaar aan het spreken waren, maar niet gewoon hoorbare woorden waar je met je verstand bij kon. Ik heb het omgedraaid. Waarom? Omdat ik denk dat wij heel goed zijn in met ons verstand spreken over God en namens God. En naar elkaar toe over van alles en nog wat. Dat verstand is het probleem niet. Vandaar dat ik gezegd heb, we moeten niet alleen spreken met ons verstand, maar ook met de geest. Ja. Paulus maakt duidelijk dat als je opgebouwd wil worden, dat je het spreken in klanktaal nodig hebt. Is er iemand die daarvan uitgesloten wordt? Er zijn wel eens mensen die zeggen van, ja, de gave die deelt God uit naar hoe hij wil. He, staat ook ergens in de Bijbel. En misschien wil hij wel helemaal niet dat ik in klanktaal spreek. Oh nee, wil hij niet dat jij opgebouwd wordt? Ja, laten we eerlijk zijn. Dit is de gave die zegt, hiermee word je opgebouwd. En Paulus noemt ook andere gaven waar andere effecten aan verbonden zijn. Dus het is niet zomaar iets, nee, dit is werkelijk iets wat van fundamenteel belang is. Wat is dan dat spreken in tongen of in klanktaal? Als je in geheimenissen spreekt. Je geeft je tong aan God, je spreekt rare woorden, je spreekt eigenlijk taal die je zelf niet snapt, waarvan je je bijna schaamt en denkt, het lijkt wel een brabbeltje, het lijkt wel een soort kindertaal, terwijl een kind niet kan zeggen wat hij wil zeggen, omdat hij het nog niet geleerd heeft. Ik ook niet. Maar wat God doet, die zegt van, oké, nou ben je niet meer met je verstand bezig om te praten, dat vind ik fijn. We halen dat verstand gewoon even ertussen uit. Want mijn contact met jou zou veel intiemer kunnen zijn. Dan dat je de hele tijd alleen maar zit te bedenken van, oh Heer, ik hou van u. Hoe moet ik het ook weer zeggen? Ik hou heel veel van u. Oh ja, ik hou zoveel van u als de hemel hoog is en de aarde laag is en de zee nog dieper, Heer. En zo verzin je van alles en ben je met je verstand bezig en na 3 minuten ben je klaar. Paulus zegt, ik zou wel willen dat jullie allemaal in klanktaal spreken. Ik doe het veel minder dan jullie. Die had gewoon altijd dat spreken aanstaan. En het wonderlijke is, als je in die taal spreekt, dan houdt het niet op. En wat gebeurt er van binnen? Je hebt contact met God, zelfs soms onbewust. Dat je er niet helemaal niet zo bewust mee bezig bent, maar het stroomt, die taal. En terwijl je contact hebt met God, word je opgebouwd. Want er is een verbinding open. Er zit geen verstand tussen die dat allemaal een beetje moeilijk maakt en tegenhoudt. Het is vrij. Wie de geest heeft ontvangen, is vrij. En die vrijheid zit vooral in de uiting. En die uiting wil zijn werk doen in de eerste plaats naar God toe. Jij maakt contact met God, je spreekt. En God maakt eigenlijk in die woorden dingen duidelijk. Er komen geheimenissen beschikbaar waarvan je niet eens wist dat ze er waren. Ben je daar dan gelijk van bewust? Nee. Soms weet je helemaal niet wat je ontvangen hebt in die klanktaal. Maar wat er wel werkt, en ik spreek als ervaringsdeskundige, dat is dat je altijd opbouwt, altijd opbeurt, altijd vrijmaakt, altijd blijdschap geeft, altijd zekerheid geeft. Dat is echt waar. Weet je dat ik mensen soms herken aan het feit of ze in tongen spreken of niet? Gewoon omdat ik merk van daar zit kracht, daar zit een spontaniteit die van de geest komt. Een zekerheid die ze niet van zichzelf hebben. Een soort vastberadenheid, een rust die komt omdat er iets beoefend wordt van binnen. Ja. Ik was nog maar een kind toen ik in tongen ging spreken. Mijn moeder zei eigenlijk iets heel waardevols. Ik kwam van een kinderkamp af en daar werd over tongentaal gesproken. En er was iemand die gebeden had voor mij van je hebt de gave, ga het maar doen. En ik vond het een beetje gek. Als kind kun je dat ook gek vinden. Ik denk dat ik 8 was of 10, ik weet het niet precies. En ik zei dat tegen mijn moeder en ze zei, ja, als je dat gek vindt, hè, om jezelf zo te horen, dan moet je het doen bij je wekelijkse taak. Nou, ik had een wekelijkse taak, die heb ik nog steeds, namelijk het huis stofzuigen. Ja, dat doe ik nog steeds. En tijdens het stofzuigen kon ik gewoon gaan praten zonder dat ik me daar zo tegenaan liep, weet je, want ik hoorde mezelf niet zo goed. Dus dat werd zachtjes. En dat ging steeds meer. En ik merkte, het werd een rijke taal. Ik zou haast willen zeggen, soms spreek ik een andere taal dan een andere taal. Dat is echt waar. Soms ben ik fel bezig, dan lijkt het wel strijd, maar soms is het heerlijk kabbelend, die rust. En zo groeit eigenlijk dat spreken in geheimenissen met God nog steeds. En het wonderlijke is, als ik het poosje niet doe, want ik ben echt niet zo'n Pinksterman die dan alleen maar elke dag, weet je, soms vergeet ik dat gewoon en ben ik gewoon druk met andere dingen. Maar dan gaat het kraantje weer open, dat is het echt. Ik kan zelf beginnen met spreken in tongen, wanneer ik wil. En dan stroomt dat weer, dan werkt het weer, want het is een vloeiende beweging geworden. Het is niet meer vreemd. En dan merk ik weer hoe heerlijk dat van binnen is en hoe me dat opbouwt. Dan zeg ik, dank u Heer. U had ook nog weer iets voor mij. Ja. En in die geheimenissen komen dingen beschikbaar waarvan ik dacht, hoe kom ik nou op dat idee? Ja, dat moet de geest wel in mij geweest zijn. Tot op dit moment hier op het podium doet de geest zijn werk. Komen er geheimenissen beschikbaar voor jullie? Je kunt het doen als je in de auto zit en alleen bent. En ik zou het hardop doen, hè? Want dan merk je meer van, ik ben ook echt aan het praten. Je kunt het ook in gedachten doen. Maar soms is het ook goed als er niemand bij is om het hardop te doen. Dat ik nu even een demonstratie gaf, is niet omdat ik verwacht van jullie dat jullie het straks met z'n allen gaan doen. Dat mag wel. Er zijn kerken waar dat wel eens gebeurt. Of zingen in tongen. Dat zegt Paulus ook, zingen in de geest. Doe dat eens wat meer dan alleen met je verstand. Dus het mag wel. Maar het is niet de bedoeling dat een soort show wordt. Hè? Een soort van, kijk ons eens, wij doen dat. Nou, ik zou eigenlijk heel graag die bevestiging van God, dat hij jou deze gave heeft gegeven, die zou ik eigenlijk heel graag deze ochtend ook willen meegeven aan je. Sommigen van jullie spreken in tongen, sommigen van jullie hikken er tegenaan. Laat ik één ding zeggen, als ik je ervan overtuigd heb dat Gods geest in je woont, dan woont hij in je met al zijn gaven. Ja? Want de geest is niet verdeeld. Dat sommige gaven er beter uitkomen dan andere heeft te maken met je temperament, met je karakter, met je talenten. Dat is goed. En daarin vullen we elkaar aan. Dat is ook wat Paulus zegt, de een brengt dit in, de ander brengt dat in. Als het gaat over het spreken in klanktaal, je hebt het in je, want je hebt Gods geest in je. En dit is de gave, ik zou haast willen zeggen, de enige gave die iedereen nodig heeft voor zichzelf. Profetie kun je ook van een ander horen. Genezing kun je van een ander ontvangen. Maar spreken in tongen moet je zelf doen. En is een gave die God gegeven heeft door zijn geest in je. Waarmee je zijn werk kunt zien. Hè, en de kracht daarvan kunt zien. Okay. Nou, wat ik graag wil, dat is de muziek mag naar voren komen. En dan terwijl er zachtjes gespeeld wordt. Je zegt van ik wil die bevestiging van spreken in tongen ontvangen. Je hebt het ontvangen, want je hebt Gods geest in je. Maar ik wil daarin bevestigd worden. En misschien een drempeltje over om dat ook echt te gaan doen. Dan zou ik je willen vragen, kom dan een moment naar voren. Er zijn hier bidders. Ik zou willen voorstellen, raak elkaar maar niet aan. Laten we gewoon eventjes dat virus maar ter wille zijn als het gaat om ook wat de omgeving van ons verwacht. Hè? Maar de bidders kijken je aan. Hè? En wat je mag doen is met ze meebidden. Dus je lippen bewegen en misschien hardop meebidden in die nieuwe taal. Je hebt hem ontvangen. En het is goed om daar eens mee te beginnen. En om daarin te gaan oefenen straks. Misschien zijn er mensen die al lang in tongen spreken of dat gedaan hebben, net als ik in hun kindertijd, en dat nooit meer doen. Kom ook maar naar voren. Ja? We gaan ons daarop richten dit moment. Niet omdat dat nou alles is, maar omdat het je helpt om sterk te worden. Ook als je nog niet gedoopt bent, bij God is het niet zo dat hij volgens de regeltjes, eerst moet je dit doen, dan moet je dat doen, regelt. Je hebt de geest al in je, je gelooft in Jezus, de doop is een bevestiging. Maar als je nu zegt van ik wil meer van de geest in mijn leven zien werken, kom dan ook maar naar voren. Ja? Jullie mogen zachtjes spelen en eventueel zingen als je wil. En ik zou zeggen, laten we met z'n allen gaan staan. En als je in tongen bidt, je hoeft niet naar voren te komen, maar dat kun je voor jezelf dan gewoon doen. Gewoon even als een bevestiging van, oh ja, hier mag ik gebruik van maken.